Werkt dat ding? Oh, hij werkt. Goedemorgen allemaal. Weet je wat belangrijk is, ook als je de Bijbel leest, dat je altijd beseft dat je niet door je verstand God kan begrijpen. Alleen door de Heilige Geest weet je wat de dingen in God zijn. En je ziet zo mooi dat de Heer Jezus ook bidt voor het verstand van de discipelen. En hij hun verstand opende om de schriften te begrijpen. Soms zie je dat een christen vastloopt omdat we veel te verstandelijk proberen God te verstaan. Terwijl God is niet te bereiken met je verstand, maar wel met je geest en met je hart, met je vertrouwen. Vandaag heb ik twee schriftgedeeltes waar ik mee wil beginnen. Jacobus 4 vers 8, als je een Bijbel bij je hebt, is een korte tekst. En dan gaan we naar een heel mooi gedeelte van Mozes in Exodus 33 vers 12 tot 13. In Jacobus 4 vers 8 staat dit, nader tot God en ik zal tot u naderen en hij zal tot u naderen. God is een God die nabij wil zijn, maar hij roept ons ook om heel bewust tot hem te naderen. In Exodus 33 vers 12 tot 23 gaan we even lezen. Dat is een heel mooi gedeelte van Mozes. Ik vind het een van de mooiste gedeeltes in de Torah. Waarin Mozes ergens de kern raakt van ons gemeente zijn, van volk van God te zijn. In Exodus 33 vers 12 tot 23. Toen zei Mozes tegen de Heere, zie u zegt tegen mij, doe dit volk optrekken, maar u heeft mij niet doen weten wie u met mij zult zenden. Terwijl u toch tegen mij hebt gezegd, ik ken je bij name en ook heb je genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, Heere, als ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken, opdat ik genade vind in uw ogen. Denk er toch aan dat deze natie uw volk is. Toen zei hij, moet ik zelf met je meegaan om je gerust te stellen? En zij zei tegen hem, Heere, als u zelf niet met ons meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Waaraan zal anders geweten worden dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat u met ons meegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken die op de aardbodem zijn. En de Heere zei tegen Mozes, ook deze zaak waarover je gesproken hebt zal ik doen, omdat je genade in mijn ogen gevonden hebt en ik je bij name ken. Maar Mozes zei, Heere, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij nu zeide, ik zal al mijn goedheid aan je voorbij doen gaan en de naam van de Heer voor je uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En de Heer zei, zie bij mij eens een plek waar je op de rots kan staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik je in de rotsholte zetten en ik zal je met mijn hand bedekken totdat ik ben voorbij gegaan. Dan zal ik mijn hand wegnemen en je zal mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Amen. Een wonderlijk mooi gedeelte. Maar ik wil je even meenemen met het verhaal. Jullie kennen het verhaal waarschijnlijk van Israël zat in slavernij. En God wil Mozes zenden. Nou, Mozes zag dat helemaal niet zitten. En de Heer wordt dan ook boos. Die zegt, Mozes, wie heeft jou nou mond gegeven? Weet je dat God soms onbekwame mensen roept? Want hij roept ons veel meer in onze zwakheid en onbekwaamheid, want dan kan God tenminste wat doen. Want we zijn van die doe-het-zelvers. Maar Gods werk wordt niet gedaan in eigen kracht, maar door Gods kracht. Dus Mozes gaat naar Egypte. En je ziet ook in dat gedeelte in Egypte dat het volk van God eigenlijk wel het wonder wil, maar eigenlijk geen verlangen heeft naar een relatie met God. En dan zie je constant dat geklaag van dat volk. God leidt ze dan uit door 10 plagen en dan komen ze bij die Rode Zee en dan staan ze weer te mopperen. Laten we maar teruggaan naar Egypte. Maar goed, God is getrouw, die heeft een plan, maar Mozes staat daar voor God en God strijdt voor hem. Dan trekken ze door de Rode Zee en dan zijn ze natuurlijk blij, want God heeft het wonder gedaan en dan halleluja. Maar ja, een beetje verder vinden ze weer geen water, het water was bitter, weer gemopper en geklaag. God in zijn goedheid maakt het water zoet. Hij is onze geneesheer. Maar constant zie je een volk van God wat wel religieuze trekjes heeft, maar eigenlijk geen relatie met God heeft. En dan zie je ook in de woestijn constant dat gemopperen en geklaagd. Hebben ze weer geen eten en dan geeft God weer manna. En weer zijn ze te klagen dat er geen vlees is en dan geeft God kwartels. Nou, dat is een beetje hoe de niet wedergeboren mens in elkaar zit. Geklagen en geween en gemopper. En als God niet direct opkomt in ons leven en het wondertje doet, klagen we God aan. Maar waar is de relatie? Nou, op een gegeven moment zie je dat God in Exodus 19 Mozes bij zich roept en hij zegt, God, moet je eens kijken wat ik heb gedaan, hoe ik jullie verlost heb. Ik heb jullie op adelaarsvleugelen gedragen, ik heb jullie tot mij gebracht, want jullie zijn mijn eigendom. Jullie zijn mijn volk. Jullie zijn een koninklijk priesterschap, jullie zijn een volk uit alle volken gekozen. Ik ken jullie bij naam, ik wil dat jullie van mij zijn, dat jullie mijn koning en priesters zijn. En God laat daar zien de passie van zijn hart. Jullie zijn mijn volk, jullie zijn mijn eigendom, je behoort niet aan jezelf. Jullie zijn een gekocht volk. En het volk antwoordt al op een hele rare wijze, oh wat God zegt zullen we allemaal doen. Nou, ze kennen zichzelf totaal niet, zo blind als een paard waren ze. Is een paard blind? Weet ik niet, maar goed. Die zijn niet blind natuurlijk, maar goed. Nou, op een gegeven moment, God zegt op een gegeven moment, je mag de berg niet aanraken. Mozes wordt geroepen op de berg om dan de inzettingen van God te krijgen, de 10 geboden. Maar het grootste gedeelte wat God laat zien als Mozes op de berg is, is de tabernakel. En 5 lange hoofdstukken gaat God helemaal uitleggen over de tabernakel. En God zegt, wat ik jou op de berg heb getoond, zo moet je het bouwen op aarde. En wat wil God zeggen met de tabernakel? Ik ben een God die in het midden van mijn volk wil wonen. Ik wil dichtbij zijn. Ik ben niet een God van veraf. Ik wil midden in mijn volk wonen. Ik wil in hun wonen. Ik wil met hun wandelen. Dat is het hartsverlangen van God. En je ziet constant dat het volk het verknalt, maar dat is Gods hartverlangen. Daar zie je ook in Johannes 1, dan staat dat de Heer Jezus komt en onder ons heeft gewoond, wordt het woordje tabernakel gebruikt. Want hij is de aanwezigheid van God in ons midden. Het kenmerk van de kerk moet zijn de aanwezigheid van God. Nou, God, Mozes die is 40 dagen in Gods glorie en heerlijkheid. Hij kent de heerlijkheid van de hemel, de heerlijkheid van God zelf. Hij komt die berg af, weet je wel, met die 10 geboden in zijn handen. En wat gebeurt er? Het volk van God is ongeduldig geworden. Hebben een gouden kalf gemaakt en dan staan ze daar te dansen en te drinken. En dan zeggen ze nog tegen dat gouden kalf, dit is de Heere. Dat is nou typisch religie. Weet je wel? Volkomen verkeerde religie. Een afgod hebben en het nog Heere durven noemen ook. En dat kwets God. En voordat de wet op aarde komt, is die al gebroken, want Mozes gooit die stenen kapot en de wet is gebroken. En het eerste gebod was gelijk al overtreden in de niet wedergeboren mens, de gevallen zondaar. En dan zie je dat het eerste gebod is, uiteindelijk, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat is precies waar ze mee zondigden. En 3000 mensen sterven. Enorme toestand. En God zegt dan op een gegeven moment van, joh, dit volk is zo zondig, en je moet het verhaal nog maar eens lezen, ik ga niet meer mee. Ik ga niet meer mee, ik zend wel een engel met je mee. En dan kunnen we tevreden zijn met een engel, en er zijn ook veel christenen zijn tevreden met een soort godsdienstige ervaring. En daar is op zichzelf niks mis mee, maar het gaat niet om de ervaring, het gaat niet om de engelen, het gaat om hem. God heeft gekozen om de Heer Jezus de eerste onder allen te laten zijn. Hij die alles in allen wil vervullen. En dat is wat God wilde, te midden van zijn volk wonen. En dat de heerlijkheid ons zou veranderen en het volk van God zou aanraken. En dat we dat het allerhoogste bezit zouden vinden in ons leven. Zijn aanwezigheid, his presence. En dat is Mozes. Die kende dat, want hij was op de berg geweest. Hij wist het allerbelangrijkste is de aanwezigheid van God. Fijn alle engelen, fijn dat engelen ons beschermen, maar we hebben hem nodig. De levende God hebben we nodig. En dat is waarom Mozes zegt, Heere, sorry, u hebt me helemaal niet doen weten wie u met mij zal zenden. Een onbekende engel. Sorry Heer, maar ik ken u. En u kent mij. Ik ken u en u kent mij. Want God had zijn naam al geopenbaard, Yahweh. Ik zal er altijd voor je zijn. Dit is mijn naam voor eeuwig, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wij kennen de naam. Kent u de naam van uw beschermengel? Wij kennen de naam van degene die de engelen gemaakt heeft. Jezus Christus. Prioriteiten zijn belangrijk. God is helemaal niet in een bepaalde godsdienstige, religieuze ervaring. Maar het gaat om hem en zijn openbaring in de gemeente en door ons heen. Dat is wat God wil. En Mozes begreep dat. Ik wil niet alleen een onbekende engel, ik wil weten wie. Want u heeft gezegd, ik ken jou bij name. Kan je zeggen, ja, het mooie voor Mozes, weet je dat dat voor jullie allemaal geldt, dat God je bij name kent? Hij kent jouw naam. Waarom? Omdat hij jouw maker is. En dan kan je zeggen, mijn vader en moeder hebben mij gemaakt. Nee, God heeft jou wonderbaarlijk gemaakt in de moederschoot. Zijn handen hebben jou gemaakt. En hij heeft jou uit de baarmoeder getrokken, zegt David. En zijn handen hebben jou opgevangen. En je bent aan hem overgegeven, want je bent, omdat hij je gemaakt heeft, zijn eigendom. Alleen wij beroven God. We doen net of alles van ons is. En dat we van onszelf zijn. En we zijn egoïstisch geworden. En dan nog komt Jezus en die zegt, weet je, voor de tweede keer koop ik je vrij met mijn bloed om je voor de tweede keer mijn eigendom te maken. Want je bent van mij. Je bent van mij. Ja, maar dat is een mooi verhaal. Nee, jij leeft toch? Je bent hier vandaag. En dat is het bewijs dat God je gewild heeft. Dat God je gemaakt heeft. En hoe dieper je die waarheid ontvangt, dat is wat jouw leven zal veranderen. Hé, maar u heeft gezegd, u kent mij bij naam en ik heb genade in uw ogen gevonden. Hebben wij dat niet allemaal? Is Jezus niet de genade Gods verschenen, heilbrengend voor alle mensen? Hebben we niet allemaal ontvangen genade op genade? Zijn jullie niet begenadigd? Allemaal. Maar God wil dieper dan alleen maar een verstandelijk erkennen daarvan. Hij wil iets diep, iets in jouw hart hebben, dat je die gezindheid van Mozes hebt in je hart. Dat je absoluut niet buiten hem om wil en buiten hem om dingen wil doen in je leven. Hij wil die toewijding. En dan zegt Mozes ook, Heer, maak mij uw wegen bekend. En dat bedoelt hij mee niet de wegen van de wet direct, maar hoe werkt u? Heer, hoe bent u? Hoe werkt u nou in mijn leven? Ik wil uw wegen kennen, want ik wil u leren kennen. Opdat ik genade vind in uw ogen. En Mozes begint vrijmoedig te bidden. Ik kan zeggen, het lijkt wel brutaal, maar weet je dat God houdt van vrijmoedigheid? God houdt van vrijmoedigheid. Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Je hebt recht om door zijn bloed in zijn aanwezigheid te komen. God houdt van vrijmoedigheid als je voor je kinderen bidt, voor je familie bidt, als je voor het land bidt. God houdt ervan als je vrijmoedig pleit op zijn belofte. Daar is God blij mee. Dan kan je zeggen, haast brutaal. Ja, God houdt van die brutaliteit. Dat je niets minder accepteert dan wat hij heeft beloofd. Dat je zegt, yes, daar wil ik voor gaan. Kom op. Weet je wel, volharding en geduld om de belofte te verkrijgen. Er is veel te veel slappe hap. Een beetje passief christendom, want we weten het allemaal zo goed hier in ons koppetje. Maar weet je het nou, hoe diep weet je het in je hart? Hoe diep gaat het nou echt? Of zeg je alleen maar aan omdat het een mooi verhaaltje is? Kijk, dat is waar we moeten komen en dat is wat Mozes hier bedoelt. Heer, als u zelf niet met me meegaat, dan wil ik gewoon niet optrekken. Want het kenmerk van uw volk, wat is het kenmerk van de kerk? Het kenmerk van het volk van God, is dat religieuze theologie? Is dat mooie kerkgebouw? Is dat onze beleving? Nee, het kenmerk van Gods volk is de aanwezigheid van God. Klaar. En zonder aanwezigheid van God is het geen kerk. Is het ook geen volk van God. En dat Israël ook constant zie dat ze heel veel religieuze dingen hadden. En God blijft trouw aan zijn belofte. Maar zelfs 40 jaar in de woestijn droegen ze de Moloch mee. Een offer, een God die kinderoffers eiste. Terwijl Gods aanwezigheid was er. Maar ze reageerden niet op Gods aanwezigheid. En dat is de vloek van verkeerde religie. En dat is wat hij hier ook bedoelt. Heren, het kenmerk van uw volk is dat u met ons meegaat. Want daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd. Zie, ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Het kenmerk van Gods volk is zijn aanwezigheid. Het kenmerk van Gods volk is de heiliging, de afzondering, is dat God roept ons tot zichzelf, tot zijn aanwezigheid. Om relatie met hem te hebben. Blijf in mij gelijk ik er nu en je zal veel vrucht dragen. En dat is, zie je dus heel de Bijbel terugkomen, dat God heeft op zichzelf nog geen eens zoveel problemen met de zonde van Israël in de Bijbel. Maar God zegt, van al waar je zonde als scharlaken, laten we richten, kom tot mij. Die zonde is voor God niet een probleem. Het probleem is dat de mens niet durft te komen. En dat je niet durft heel eerlijk te worden naar God en zegt, ja heren, ik ben die persoon die gezondigd heeft, ik heb u nodig in mijn leven. En God zegt dan, als je tot mij komt, zal ik je nooit boos aankijken. Want hij heeft voor de oplossing gezorgd. Daarvoor zie je dat Jezus ook een vriend van hoeren en tollenaren was, want die durfde tenminste te komen. Maar we hebben zoveel. We denken dat het allemaal goed is. Maar door deze gedeelte wil God ons wakker schudden. En dan zie je dat God gelijk zegt, oké, wat je hebt gevraagd, dat zal ik doen. Ik zal met je meegaan. En Mozes gaat dan pushen. Hij zegt, ja Heer, maar ik wil nog veel meer. Ik wil uw heerlijkheid zien. Want in de heerlijkheid van God had Mozes ervaren hoe ver we af zijn gevallen van de heerlijkheid die we verloren hebben door de zondeval. Het was kwijt. En in Israël zag je die heerlijkheid niet. Maar hij had het ervaren. Hij zegt, God, die heerlijkheid wil ik hebben in mijn leven. En dan zegt de Engelse vertaling zo mooi, dat God gelijk daarop reageert en zegt, ik zal al mijn goedheid aan je voorbij laten gaan. God zegt niet al mijn oordelen, maar al mijn goedheid, mijn goede tierenheid, mijn eeuwige verbondstrouw zal ik aan je voorbij laten gaan. Maar niemand zal meer zien. Maar er is een plek. In het oude verbond kon niemand God zien, want er was niet het verzoenende bloed van Jezus. En dan kon je niet zomaar in Gods aanwezigheid komen, mocht alleen de hoge priester één keer per jaar. Maar het nieuwe verbond is het bloed van Christus daar. En God zegt profetisch hier al, eigenlijk kan het niet dat jij mij kan zien. Maar er is een plek, er is een plaats. Zie, bij mij is een plaats. En die plaats is de rots, Wolte. En de rots is Christus. En de plaats waar we elke keer weer opnieuw God kunnen zien, is door Jezus Christus, door het offerbloed. Er is een plek, voor jou, voor mij. En als Jezus zegt dat hij heen gaat, zegt hij, ik ben heen gegaan om jullie een plaats te bereiden voor jou en mij. Hij heeft een plaats, maar buiten hem om is er die geen plek. Er is voor ieder een plek door Jezus Christus en door geloof in hem. Er was pas een broeder die zei tegen mij, is het dan mogelijk dat we kerk zijn zonder Christus? Ja, dat is mogelijk, staat in de Bijbel. En de zevende gemeente in Openbaring, in Openbaringen 3 vers 14 tot 22. En dat is afschrikwekkend. Een kerk die denkt alles te hebben en Jezus staat buiten de deur. En misschien denk je dat je christen bent, want je gaat naar de kerk, je doet je gebedjes. Maar zou het kunnen dat hij buiten de deur staat? Dat het allemaal een soort eigen werk is, een stukje verstandelijk geloven, terwijl hij heel ver af is. En God wil ons terugroepen tot reële relatie met hem. Want dat is waar het om gaat. Ik heb jullie tot mij gebracht. En het doen wat God van je vraagt is altijd secundair. Hij roept je tot hemzelf. En Jezus die zei tegen die kerk, joh, ik weet wat jullie doen. Jullie zijn nog koud, nog heet, nog warm. Was je maar koud of warm omdat je lauw bent. In plaats van warm of koud zal ik je uitspuwen. Overgeven staat er lekker. Ik zal het overgeven. Ik heb wel eens verkeerde predikingen gehoord. Je hebt van die motivational preachers. En die zeggen dan, ja, maar God, als je blauw bent, God zal je uitspuwen. Je moet vurig zijn. Probeer vurig te zijn. En dan dacht ik, ja, hoe doe je dat nou? Want zijn we, is we, nou, wees, we nou eens, wees nou eens eerlijk. Wie is wel eens lauw geweest? Of nooit? Wie heeft wel eens een lauwe dag gehad? Ja, kom op man, natuurlijk allemaal. Maar denk je nou echt dat de Heer gelijk zegt, ik zal je uitkotsen? Natuurlijk niet. Daar gaat het helemaal niet om in dat gedeelte. Dat je lauw of koud kan zijn. Allemaal maken we wel eens moeilijke dagen mee, dan zijn we lauw. Nee, waarom wil Jezus dat niet? En dan nog zou je de enorme liefde van Jezus zien. Ze zei je namelijk iets. Als jij eerlijk bent en tegen God zegt, ik ben lauw, zegt de Heer, nou, ik zal wel een vuurtje stoken in je. Het gaat om oprechtheid. Als God zich later verder openbaart aan Mozes, dan openbaart God zich als de Heere, Heere, barmhartig, goede tieren. En dan staat er op een gegeven moment, hij zal de schuldige niet onschuldig verklaren. Denk je ook, hè? Dat lijkt dan streng, maar weet je dat dat pure genade is? Het punt is, als God zomaar zonder het offer jou onschuldig verklaart, denk je dat je er bent. En weet je wie God rechtvaardigt? De schuldige. Op het moment dat je eerlijk bij God zegt, ik ben schuldig, ik ben lauw, zegt God, dank je wel dat je eerlijk bent. Mag ik jou onschuldig verklaren door het offer? Weet je, dat is ontzettend veel liefde. En dat is wat Jezus hier wil doen. Hij wil hun wakker schudden voor een verstandsverbijstering gewoon. Want ze hadden waarschijnlijk een prachtige kerk. Hè, prachtige worship, de beste muziek. We hebben vandaag van alles. Hè. De allermooiste worship. Het is allemaal perfect. We hebben lichtflitsen, alles. En ik zeg niet voor of tegen. Maar soms denken we het, oh geweldig, we hebben alles. En dat zei ze ook. We zijn rijk. We zijn rijk. We hebben die Jezus helemaal niet nodig. We zijn toch rijk? We hebben alles. En er staat dus letterlijk, we hebben alles wat we nodig hebben. We hebben alles wat we willen. Letterlijk staat er, we zijn super overvloedig. We hebben helemaal niks nodig. En we hebben aan niets, we hebben niets meer nodig, staat er dan, zei ze. We hebben helemaal niks nodig. En Jezus stond aan de deur en klopte. Denken dat je alles hebt en je hebt niks. Denk je dat je overvloed hebt en je mist het. Ik kom veel in Afrika, kom net uit Burundi terug. Weet je wat ik zie bij arme mensen? Die hebben een verborgen rijkdom die wij missen. Wij zijn ontzettend rijk, we hebben alles. Maar het maakt de christen gezapig en mat en je surt het maar een beetje door. En daar die mensen moeten van 1 euro per dag leven. Die hebben helemaal niks, die zitten in een overlevingsmodus. Maar ze kunnen aanbidden. En waarom? Omdat ze niet zo bezig zijn met wat God doet. Ze zijn bezig met de schoonheid van God. Ze kunnen hem aanbidden om wie die is. En ze kunnen zomaar een uur zingen over dat God hun genezer is en hun voorziener, terwijl ze geen bal hebben. En wij schieten in ons verstand. Ja, hoe kan dat nou? God die voorziet en ik heb het niet. Ja, God beschermt ook hoor. Terwijl Mozes wel 24 uur in de zee ligt te dobberen. En echt geloof is niet gehecht direct op wat God doet. Of die wel of niet geneest of wel of niet voorziet. Maar echt geloof kan zich verheugen in wie God is. Hij is mijn voorziener. En dat leer ik van Afrikanen. Kunnen ze dansen en juichen en ze hebben alles vinden ze in God terwijl ze niks hebben. Dat is de echte rijkdom. En wij hebben alles en we missen die aanbidding. Het is al moeilijk om te gaan staan en onze handen omhoog te doen. En vooral een dansje in de kerk, dat kan toch helemaal niet? Maar het probleem is dat we door moeten gaan krijgen dat we iets missen. En dat er iets veel diepers in God is. En dan nog, hè, weet je wat God wil, is oprechtheid. Als je in dingen herkent, ook vandaag, God vraagt alleen maar oprechtheid. En als jij eerlijk zegt, ja Heer, ik ben eigenlijk passief en ik durf helemaal niet te getuigen, zeg het tegen God. Maak er geen mooi verhaal van. Wees eerlijk. En dat is wat Jezus hier ook bedoelt. Joh, jullie beseffen niet, helemaal niet hoe ellendig je bent, hoe armzalig, hoe berooid je bent, hoe blind je bent, hoe naakt je bent. En dan zegt Jezus niet, ik kots je uit. Hij zegt, ik geef je een raad. En dan is Jezus zo liefdevol in een gemeente die er een puinhoop van maakt, waar hij buiten de deur staat. Dan zegt hij, ik geef je raad, koop van mij goud, dat in het vuur gelouterd is. Dat betekent dat zuivere geloof en vertrouwen in Christus, want ze hadden vertrouwen in zichzelf, in hun rijkdom, hun overvloed. Ze hadden aan niets gebrek, zei ze. Maar er was geen diep vertrouwen in de God, die overvloed is. en de God die er altijd voor je is. En wat zoekt God? Wat zoekt Jezus als hij terugkomt? Zal hij het geloof vinden op aarde? Of zal hij alleen maar een beetje ja-zeggers, christenen die ja zeggen. Ja, ik ben naar de kerk gegaan. Maar vertrouw je hem? Vertrouw je hem? Is je geloof geworteld in Christus? Dat is wat hij zoekt. En dat zie je in dit gedeelte ook. Ik wil dat je goud weer vindt. Dat gezuiverde goud van je geloof en vertrouwen in mij. Ook al is het door de beproeving heen is. En je zal rijk zijn. Ik raad je aan om witte klederen te kopen. En je naaktheid te bedekken. De gerechtigheid die in Christus is. Niet van wat jij hebt gedaan, maar door je geloof in Christus. Paulus joeg daarna, die zei, ik wil dat hebben. Niet de gerechtigheid uit werken van de wet, uit mijn eigen werken, maar gerechtigheid die door geloof is in Christus. Dat is wat ik najaag. Dat ik weet, ik ben rechtvaardig omdat hij mijn zonde heeft gedragen. Omdat hij mij bekleedt met de mantel der gerechtigheid. En ik wil dat je koopt zalf voor je ogen, zodat je weer kunt zien. Als je de heerlijkheid van God niet ziet, als je de heerlijkheid, de schoonheid niet meer ziet van de Bijbel, vraag gewoon ogenzalf. In die dingen mag je handen en voeten geven. Soms zeg ik van, Heer, open mijn ogen, ik wil het zien wie u bent. Open mijn oren om te horen wat u zegt. Open mijn verstand, Heer. Bid de gebeden van de Bijbel. En dan krijg je openbaring, dan gaat God wat doen in je leven. Maar je hebt niks als je er niet voor bidt, zegt de Bijbel. En dat is wat Jezus zegt, joh, iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en voed ik op, staat er letterlijk. Hè? Hier staat bestraft, maar het is opvoeden. God wil je opvoeden. Het is zo'n liefde die Jezus hier openbaart. En dan zegt Jezus niet, nou ik heb het helemaal gedaan met jullie kerk en die traditionele kerk, ik heb het helemaal gedaan. Maar hij blijft nog steeds liefdevol aan de deur staan. Hij klopt. Hij zegt, mag ik binnenkomen? En gelijk zegt, dan zal ik avondmaal met je houden, zegt de Statenvertaling. Ik zal avondmaal met je houden. We gaan aan elkaar deel krijgen. En ik wil je genezen door mijn offer, door het avondmaal, door het brood en de wijn wil ik je aanraken. En zie je dat zo'n gedeelte lijkt streng, maar er zit een ontzettende passie en een liefde achter, want God wil veel dieper gaan, hij wil bij je binnenkomen. En dat is zo mooi, dat je dat zo ook de passie in Mozes ziet en dat je dat is eigenlijk de passie van de Heer Jezus zelf. En wil ik nog even teruggaan naar Exodus 33, vers 7 tot 11. We gaan het niet helemaal lezen. Maar het is net het gedeelte daarvoor. Er gebeurt namelijk wat. Mozes was op de berg geweest. Hij had het tabernakel gezien. Het was één grote puinhoop. Duizenden mensen waren gestorven. God wilde niet meer meegaan. Maar Mozes dacht, ja, die tabernakel bouwen gaat niet in een dag. Maar ik ga een tent neerzetten. Wat God had laten zien, en dat had hij gelijk begrepen, Mozes. God wil in het midden van zijn volk zijn. Dus wat deed Mozes buiten de lege plaats? Zette hij een tent neer. Als beeld, als voorafschouwing van de tabernakel, van de aanwezigheid van God. En dan staat er zo mooi, en hij noemde haar de tent der samenkomst. Zo zou de tabernakel ook genoemd worden. En ieder die de Heere zocht, mocht uitgaan naar de tent van samenkomst. Wat je ziet is, er is een tent en eigenlijk zei de Heer, iedereen mag komen, iedereen mag komen. Maar wie kwam? Dat was het probleem. God zegt, je mag allemaal komen. Maar eigenlijk kwam helemaal niemand. Ja, Mozes. En dan zie je wat gebeuren, dat wanneer Mozes uitging naar de tent, ging het hele volk ging staan voor hun eigen tent. En dat is het punt. Ik bedoel, ze gingen staan voor hun eigen tent. Ze hadden respect. Ze hadden een stuk vrezen des Heren. Verderop staat er dan, als Mozes dan weer uit de tent kwam, stond er zo mooi. Dat ook het volk bleef dan aan de ingang van hun eigen tent staan. Ze gingen opstaan en ze knielden neer, staat er. Oh, geweldig. Heel godsdienstig toch? Mozes is in de tent, hij komt terug. Ze knielden neer voor hun eigen tent. Oh, die heilige Mozes, Die man van God, die gezalde man van God, geweldig zeg. Terwijl God zegt, kom. Begrijp je wat er gebeurt? Dat is typisch hoe Israël in elkaar zat. De oproep was, allemaal mochten we komen. Ze mochten zomaar komen. Ze mochten komen en zomaar knielen bij de tent van God. Ja, en hier vind je het toch? In de aanwezigheid van God. Maar nee joh, eigen tent was voldoende. En dat is het probleem, ook vandaag aan de dag ergens, met heel veel kinderen van God. En daar wil ik mezelf ook bij zetten, want het is net zo goed een boodschap voor mij. Kniel ik voor mijn veiligheid, mijn tent, dat ik nog steeds bij mijn eigendom, weet je wel, dat is toch mijn tent. Mijn tent, mijn kinderen, mijn vrouw, mijn geld, mijn auto, van mij, kom niet aan. En waarom houden we zo van alle gamma? Nou, we zijn allemaal doe-het-zelfers, toch? Het is gewoon, je eigen tent kan je het zelf doen. Je bidt een beetje, je knielt ze nu en dan. En je geniet van de gezalfde dienstknechten van de Heere. Terwijl je helemaal niet door hebt dat je ook een zalving hebt. Ja, we hebben de gezalfde dienstknechten nodig, toch? Die gaan de opwekking brengen. Sorry, opwekking zal komen als iedereen beseft dat hij een zalving heeft. En misschien dat jij je buurman kan bereiken. Of dat jij een boeketje bloemen kan brengen, weet je wel. Daar begint het mee met opwekking. Dat je bewust bent dat je daar moet zijn. En dat je moet leren heel je eigen zelfleven achter te laten. Met de zondeval is zelfleven begonnen. Adam en Eva werden bewust van hunzelf. Ze waren naakt. Wie heeft je dat gezegd, zegt God. Helemaal bewust. Ben ik het goed? Doe ik het goed? Doe ik het niet goed? Helemaal de zelfbewustzijn. En als Jezus zegt dat we onszelf moeten verloochenen, bedoelt hij niet dat je waardeloos bent, want je bent vreselijk kostbaar. Maar dat je dat zelfleven af moet leggen. Want je bent niet van jezelf. En Jezus is gestorven opdat je niet meer uit jezelf zou leven, maar voor hem. En dat is een heel andere insteek. Dus je blijft niet bij je eigen tentje staan en jezelf leven. En hoe jij het denkt en wat jij vindt. En dat voelt veilig hoor. Als je lekker nog de controle kan houden. Maar de wortel van de zondeval is onafhankelijkheid. En controle houden. En al die mensen daar, die wilden voor hun eigen tent, kon je lekker de controle houden. Want Mozes deed het toch? En op een gegeven moment had God ook gezegd, niemand mocht de berg opkomen. Want die berg, die donder, er was donderwolken en zo. En iemand die de berg aanraakte, zou gestenigd worden. En weet je wat het volk zei? Mozes, ga jij maar. En natuurlijk zijn de bedieningen en zijn de gezalde dienstknechten van God. Maar het doel is dat de gemeente gaat beseffen, jullie allemaal, dat je een zalving hebt in Christus. Dat jij een boodschap bent. En dat jij iets kan betekenen voor iemand waar jij kan zeggen, God houdt van je. En soms kan een klein kaartje helpen dat mensen ineens gewoon breken. En mijn vrouw is daar een meester in. En we lopen wel eens langs de rivier en heeft dan alleen maar een kaartje, je bent waardevol. En eergisteren ontmoetten we nog een vrouw en het was al weken geleden, die vrouw kennen we helemaal niet. Maar Ineke kreeg in de hart om haar een kaartje te geven, je bent waardevol. En die vrouw die keek daarnaar en die zegt, zou dat waar zijn? En eigenlijk brak ze gelijk. Echt in een minuut hing ze om de hals van mevrouw en ze omhelsde mij gewoon omdat ze aan was geraakt. En daarna kon ik heel het evangelie uitleggen. En een paar weken geleden of een paar dagen geleden kwam haar weer tegen. En het is nooit vergeten. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je hoeft niet gelijk op straat te preken. Maar wees gevoelig. Weet je wel, blijf niet aan de zijkant staan. Blijf niet bij je voor je tent staan. Maar durf ook te gaan naar hem en te zeggen, yes, ik heb mijn zalvingen nu, ik ben belangrijk voor u, de Heilige Geest woont in mij, mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, ik geloof, u gaat mij gebruiken. Al is het alleen maar tegen een cashier bij Albert Heijn te zeggen, dankjewel dat je me helpt, God zegen je. Gewoon die eenvoud van Christus. En weet je, wat er ook gebeurde aan het einde van het verhaal, Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent. Daarom werd hij een man van God. Omdat hij beter was? Nee. Maar hij kende de aanwezigheid van God. En dat maakte dat hij krachtig man van God werd en dat God hem wilde gebruiken. En dat God hem kon gebruiken. Hij heette vroeger, heette hij Hosea. Maar Mozes veranderde zijn naam. Hosea betekent gewoon eigenlijk redding. Maar je kan jezelf niet redden. En weet je, Hosea die bleef heel lang in de aanwezigheid van God. En toen zei Mozes, jij heet Jozua. De Heere is redding. Want ik heb hem nodig voor de redding. Ik heb hem nodig om vrucht te dragen. Nou, misschien een confronterende boodschap. Maar weet je, dat ik daar ook van hou. Je hebt dat nodig. He, want we hebben nodig om in deze tijd wakker te worden. Want jullie zijn het licht der wereld. Als er iets kan gebeuren in deze wereld, is omdat de kerk bidt. He, en het is nodig gewoon in deze wereld waarin ook een nieuwe generatie opgroeit. Die eigenlijk helemaal niet meer bekend is met het evangelie. Maar weet je dat dat juist kansen zijn? Want ze weten het niet. En als je het heel eenvoudig insteekt met gewoon soms een bemoediging, soms een woord van weet je dat er een God is die van je houdt, die God jullie heeft gemaakt, dan zie je toch, heel ja, vertel eens verder. Wij denken dat het alleen maar vijandschap is, maar er is een enorme nood. En er is ontzettend veel zelfmoord, omdat er geen hoop meer is. Maar Jezus is de hoop, maar jullie ook. En wij ook. Dus mijn oproep is, alsjeblieft, blijf niet bij je tent staan. He. Kom uit je tent en het voelt ongemakkelijk misschien om uit te stappen door controle die je hebt in je leven, de onafhankelijkheid, je wil het allemaal zelf doen. Ja, maar als je uitstapt, dan is het alsof je op het water stapt en daar kan jij niet op lopen, maar de Heer wel. En als je naar hem kijkt, kan je er ook op lopen. En daar wil God je brengen, dat je weer durft te zeggen, Heer, deze week wil ik iemand zoeken om een zegen voor te zijn. Want ik wil uit mijn tent, uit mijn comfortzone komen, uit mijn veiligheid, uit mijn onafhankelijkheid. En ik wil opnieuw zeggen, Heer, here I am, fully available. Hier ben ik beschikbaar voor u. Amen. Dus laten we bidden. Heer, dat is uw oproep ook vandaag. Kom tot mijn tent, mijn tabernakel. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Soms zijn we maar aan het prutsen voor onze eigen tent. Kunnen het wel. We bidden wel een beetje. We gaan wel naar de kerk. We knielen zelfs neer. Maar u zegt, kom bij mijn tent en kniel voor mij. Aanbid mijn naam. Ik wil jou gebruiken. Weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in je woont en dat je niet van jezelf bent? Geef mij je handen, je voeten, geef mij je mond. Dat is wat ik ook wil vragen gewoon. Als je zegt, het heeft me aangesproken en ik wil eigenlijk antwoord geven. Wil ik gewoon vragen om te gaan staan. Als je zegt, ik wil niet bij mijn tent blijven staan. En misschien kan je het niet. Misschien is dat zonder hem onmogelijk, maar dat geeft niet. Want je mag gewoon zeggen, Heer, ik wil gaan staan, maar ik wil een beroep doen op uw genade. Romeinen 12 zegt ook dat we ons lichaam mogen stellen tot een heilig en Gode welgevallig offer. Maar weet je wat erbij staat? Doe een beroep op de genade, op barmhartigheid. Dus je hoeft niet sterk te zijn in eigen kracht, maar God vraagt een gewillig volk. Dat je eerlijk zegt, ja Heer, het is wel een beetje ingekakt. Ik blijf een beetje voor mijn tent, mijn eigendom staan, mijn onafhankelijkheid, de controle in mijn leven. Maar hier ben ik Heer, hier ben ik Heer. Als je dat wil, ga maar staan. Zeg maar, hier ben ik, Heer. Ik wil niet van mezelf verwachten, ik wil het van u verwachten. Ik wil weer vol vuur zijn. Ik heb dat goud nodig. Ik heb ogenzalf nodig, o God. Want ik herken dat ik naakt ben en arm. Ik heb u nodig, Heer Jezus. Ik heb uw zoon nodig. O Heer, ik heb u nodig. Uw ogenzalf, uw goud, witte klederen. Ik wil de deur openen dat u weer op een nieuwe wijze bij me binnenkomt. Halleluja. Ik vraag of je een hand op je hart legt en dan we samen gebed bidden. Zeg maar, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil niet blijven staan voor mijn eigen tent. Met mijn egoïsme. mijn onafhankelijkheid, met de controle in mijn leven. Maar ik wil tot uw tent uitgaan. Ik wil knielen voor u en de deur openen, dat u ten volle kunt woning maken in mijn leven. Met beroep op uw genade geef ik mijn lichaam aan u. Hier zijn mijn handen, hier zijn mijn voeten, hier is mijn mond. Gebruik mij, Heere, als een gezegende des Heeren, een bron van zegen te zijn. Dank u wel dat u het doet. Dat u opnieuw mijn leven vervult met uw aanwezigheid. Want u heb ik nodig. Vervul mijn leven. Volmaak het. En dank u wel voor uw werk in mijn hart. Amen. Amen. Dank jullie wel.